Goedemorgen, gemeente. Namens de kerkraad heb ik voor u de volgende mededelingen. Op 26 augustus is overleden de heer Daniel Groenewoud op de leeftijd van 86 jaar. Hij heeft gewoond aan de Emelissendijk 89. Gelegenheid tot condoleren is er Deo Volente morgen, dat is dus op maandag 29 augustus, van 7:30 tot 8:30 bij mevrouw Groenewoud thuis, dus aan de Emelissendijk 89. De rouwdienst zal plaatsvinden op woensdag 31 augustus om 10:30 in de kapel aan de Zuiderbegraafplaats aan de Slinger 50, waarna begrafenis al daar zal plaatsvinden. De nieuwe in en om is weer beschikbaar en is af te halen bij de uitgang van de kerk. Gezien de grote opkomst in deze dienst is gebleken dat het aantal liturgieën opgeraakt is, dus een vriendelijk verzoek om daarin samen te delen en misschien een aantal liturgieën uit te wisselen voor degenen die er niet hebben. Na deze dienst is er voor de genodigden een kop koffie of thee in de grote zaal hier achter de preekstoel. Uitsluitend voor hen die zich hebben opgegeven is er een broodmaaltijd. In deze dienst worden er 3 collecten gehouden. De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede is voor de kerkvoogdij. De derde collecte is een extra kerkvoogdijcollecte voor de kosten van onze wijkgemeente. U zult begrijpen dat er nu weer een nieuwe predikant zullen krijgen. Er veel kosten gemaakt zijn voor de pastorie en allerlei andere zaken. Dus ik roep u van harte op om mild te geven, want er is veel nodig. Deze extra collecte zal in tegenstelling tot wat we gewend zijn direct volgen op de tweede collecte en dus niet na de preek. In deze dienst, waarin dominee M.M. van Kampen zal worden bevestigd tot predikant van onze wijkgemeente, zal voorgaan dominee J.C. de Groot uit Dordrecht. Namens de kerkenraad wens ik u een goede en gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Mijn hart, o hemel, majesteit is tot uw dienst en lof bereid, en ik zal, o Heer, uw wonderdaan, uw roem de volken doen verstaan. Gemeente, wij zingen Psalm 108, de versen 1 en 2.
Thank you.
Gemeente, stellen wij ons nu onder de tucht en de belofte van de heilige wet des Heren en zingen daarna van Psalm 132, het vijfde vers. Wij zullen in zijn woning gaan, ons buigen waar zijn troon zal staan. Het vijfde vers van Psalm 132 na de lezing van de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hem dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Amen. De schriftlezing vindt u in het Nieuwe Testament en wel in de tweede brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe. Het tweede hoofdstuk, 2 Korinthe 2. Maar ik heb dit bij mijzelf voorgenomen, dat ik niet wederom in droefheid tot u komen zou, want indien ik u lieden bedroef, wie is het toch die mij zal vrolijk maken dan degene die van mij bedroefd is geworden? En ditzelfde heb ik geschreven, omdat ik daar komende niet zou droefheid hebben van degene van welke ik moest verblijd worden, vertrouwende van u allen dat mijn blijdschap uw aller blijdschap is. Want ik heb u lieden uit vele verdrukking en benauwdheid des harten met vele tranen geschreven, niet opdat gij zou bedroefd worden, maar opdat gij de liefde zou verstaan die ik overvloedig tot u heb. Doch indien iemand bedroefd heeft, die heeft niet mij bedroefd, maar ten dele, opdat ik hem niet bezware, uw lieden allen. Dus zodanig is deze bestraffing genoeg, die van velen geschied is, alzo dat gij daarentegen hem liever moet vergeven en vertroosten, opdat de zodanige door al te overvloedige droefheid niet enigszins worden verslonden. Daarom bid ik u dat gij de liefde aan hem bevestigt. Want daartoe heb ik ook geschreven, opdat ik uw beproeving mocht verstaan, of gij in alles gehoorzaam zijt. Die gij nu iets vergeeft, die vergeef ik ook, want zo ik iets vergeven heb, dien ik vergeven heb, heb ik het vergeven om uw wil. Voor het aangezicht van Christus, opdat de Satan over ons geen voordeel krijgt, want zijn gedachten zijn ons niet onbekend. Voorts, als ik Troas kwam om het evangelie van Christus te prediken, en als mijn deur geopend was in de Here, zo heb ik geen rust gehad voor mijn geest, omdat ik Titus mijn broeder niet vond, maar afscheid van hen genomen hebbende, vertrok ik naar Macedonië. En Gode zij dank, die ons alle tijd doet triomferen in Christus en de reuk zijn er kennis door ons openbaar maakt in alle plaats. Want wij zijn Goden, een goede reuk van Christus in degene die zalig worden en in degene die verloren gaan. Deze wel een reuk des doods ten dode, maar geen een reuk des levens ten leven. En wie is tot deze dingen bekwaam, want wij dragen niet gelijk veel het woord Gods te koop, maar als uit oprechtheid, maar als uit God, in de tegenwoordigheid Gods spreken wij het in Christus. Amen. De tekstwoorden vindt u in dit schriftgedeelte, 2 Korinthe 2, versen 14 tot 17. En Gode zij dank, die ons alle tijd doet triomferen in Christus en reuk zijn er kennis door ons openbaar maakt in alle plaatsen. Want wij zijn goede reuk van Christus, in degene die zalig worden en in degene die verloren gaan. Deze wel een reuk des doods ten dode, maar geen een reuk des levens ten leven. En wie is tot deze dingen bekwaam? Want wij dragen niet gelijk velen het woord Gods te koop, maar als uit oprechtheid, maar als uit God, in de tegenwoordigheid Gods, spreken wij het in Christus. Tot zover bidden wij de Heere om zijn zegen. Heere, wij hebben uw grootheid en uw majesteit mogen bezingen. En misschien werd ons hart al meegenomen. Uw waarheid kent nog paal, nog berg. En laat dat vanmorgen, Heren, in uw hart en in het verdere verloop van deze dag blijken. Dat de waarheid Gods zijn kracht zal doen in het midden der gemeente, onder jong en oud. Zij streeft tot aan het hoogste werk. Daarmee wordt de onmetelijkheid van die waarheid aangegeven. En laat die waarheid in ons hart en in ons leven diepe sporen trekken. Want dat is wat gebeurt als gij uw woord door de Heilige Geest toepast aan onze harten. Voor het eerst, als onze ogen opengaan, zijn zonder u. O, wat een nood wordt er dan geboren. En wat een haasten komt er dan om ons levenswil. Opdat wij van al onze zonden bevrijd zouden worden. En een schuilplaats zouden zoeken en vinden bij u. Maar ook zij, wier hart of wier harten aangeraakt werden. Dan is er altijd maar weer een uitzien naar meerdere kennis, naar wasdom. Waar wij steeds minder gaan worden en de Heer Jezus Christus steeds groter voor de ogen van het geloof mag oprijzen. En geef dat u ook vanmorgen geschilderd mag worden. En de gemeente voorgesteld. En dat het zo ten aanbidden mag komen van u, o gezegende bloedbruidegom. Wij mogen hier een heel bijzonder uur samen zijn. Nu onze vriend en broeder hier verbonden zal worden aan de gemeente van Rotterdam-Zuid. U heeft hem de bereidheid in het hart geschonken om gevolg te geven aan de roeping die op hem werd uitgebracht. Vele andere gemeenten hebben ook gevraagd of hij wilde komen om te helpen. Maar nu was daar het moment door u bepaald dat hij afscheid zou nemen van Hedel en naar het Rotterdamse zou reizen. En wie is bekwaam om in zo'n stad predikant te zijn, waar een heel ander leven als in het rustige dorpje Hedel. Maar Heer, als u roept, dan schijnt u ook de bekwaamheid. Want hij die u roept is getrouw, die het ook doen zal. En dat hebt u al bevestigd, ook in het overbuigen van het hart van zijn vrouw en kinderen, om samen eensgezind op te trekken naar Rotterdam. En er mag dankbaarheid zijn in de gemeente, verwondering. En laat dat zo blijven. O, dat zijn prediking, want daar gaat het toch ten diepste om, dat zijn prediking tot rijke zegen zal mogen zijn. Als u een dienstknecht roept, dan hebt u ook werk voor hem. En in dat vertrouwen mogen we hem ook bevestigen aan deze gemeente. En in deze gemeente. U zult ook hier uw triomftocht voortzetten. Wij weten niet wie er toegebracht zullen gaan worden. Maar u weet het. Maar ze zitten nu onder ons. Ze zullen als in Israël worden ingelijfd om de naam van Sions kinderen te dragen. In dat geloof mogen we onze broeder bevestigen. En ook uw kinderen mogen blij zijn om weer een eigen herder en leraar te hebben die deze schapen van uw weide zal leiden. En dan geeft u kinderen het beste van het beste. Grazige weiden, zeer stille wateren, leiden in het spoor der gerechtigheid, om uw naams wil. Heere, geef ons gezegend uur in uw huis, dat alles mag strekken tot grootmaking van uw naam, tot uitbreiding van uw koninkrijk, tot vertroosting en bemoediging van uw Sion, en tot bekering van hen die nog vreemd zijn aan het leven des geloofs, om Jezus weer in de wegneming van al onze zonden. Amen. Gemeente, u mag uw gaven geven. De doeleinden zijn nu genoemd en wij gaan zingen van Psalm 68, vers 6, de koning en hoezeer geducht. Het 9e vers, Gods wagens boven het luchtigswerk, en het 17e vers, hoe groot, hoe vreselijk, zijt galom. Psalm 68, vers 6, 9 en 17. Thank you. Gemeente, deze tweede Korinthebrief, is er een die gekenmerkt wordt door de verdediging van Paulus van zijn apostelschap. 12 leraren proberen tweedracht te zaaien in de gemeente van Korinthe. Ze zetten gemeenteleden op tegen Paulus door te beweren dat hij maar een heel middelmatige prediker is. En feitelijk onbevoegd om apostel te zijn van Jezus Christus. Joodse rabbies beweren dat zij wel bevoegd apostelen zijn en ze zijn het juist niet. Zij spreken een vals evangelie. En toch, en zo gaat het altijd toe, weten ze volgelingen achter zich te krijgen. En ze laten er zich nog dik voor betalen ook. Toen Paulus dit al hoorde, hij was zelf niet in Korinthe, heeft hij zijn broeder Titus naar Korinthe gestuurd om de situatie in Korinthe te bezien. Een soort visitatie zou je het kunnen noemen. Maar zolang Paulus nog niets gehoord heeft van Titus over de situatie in Korinthe, wordt zijn innerlijk verscheurd door de wantoestanden. In vers 12 van het hoofdstuk dat we gelezen hebben, zegt hij geen rust meer gehad te hebben voor zijn geest. En in hoofdstuk 7 drukt hij zich daar nog heftiger over uit. Daar zegt hij, want ook als wij in Macedonië gekomen zijn, zo heeft ons vlees geen rust gehad. Maar wij waren in alles verdrukt. Van buiten was strijd en van binnen vrees. Wat ons opvalt is dat deze dienaar van Christus zijn binding, de diepste roezelen van zijn zielenleven, openlegt door ze in deze brief neer te schrijven. Ze mogen in Korinthe allemaal weten wat er omgaat in het hart van hun leermeester in Christus. Hij spreekt zijn intense vreugde uit over de voortgang van het evangelie, maar hij spreekt ook over zijn droefheid en zijn tranen, zijn verdrukking, zijn vrees, zijn strijd. Geliefde broeder van Kampen, ik denk dat het u goed zal doen om deze dingen te horen. Wij hoeven als dienaren van Christus geen geestelijke krachtpatsers te zijn. We mogen huilen als we verdrietig zijn. We mogen bang zijn als we bedreigd worden. En wij mogen, als er van buiten strijd is en van binnen vrees, zoals dat bij Paulus het geval is, ook de hulp inroepen van een van onze broeders of zusters. Paulus die roept de hulp in van Titus. Alsjeblieft, broeder, ga naar Korinthe, kijken wat er aan de hand is. Ik maak me zo'n grote zorg daarover, zo, als je het ook eens uit handen mag geven. We mogen onze zwakheid gerust laten blijken. En dan, geheel onverwacht, staat Titus zijn broeder en medestrijder voor zijn neus. En zijn komst is met vrede. En wat mag dan het hart van Paulus opspringen? Want hij mag horen hoe er in de gemeente van Korinthe een droefheid naar God is ontstaan. En waarvan hij zegt dat ze een onberouwelijke bekering tot zaligheid heeft gewerkt. En die bekering en droefheid was ontstaan nadat Paulus de zogenaamde tranenbrief had geschreven. Wij kennen die brief niet. Paulus heeft een derde brief geschreven aan de Korintiërs. En die heeft hij geschreven onder veel tranen. We lezen hier het vierde vers. Want ik heb u uit vele verdrukking en benauwdheid des harten met vele tranen geschreven. Niet opdat gij zou bedroefd worden, maar opdat gij de liefde zou verstaan die ik overvloedig tot u heb. Zo is die tranenbrief geschreven, broeder. Er was zoveel mis. En waarom heeft het hem nu zoveel tranen gekost? Wel omdat hij zoveel hield van die gemeente. En wat is dat rijk gemeente als u een predikant mag hebben die van u houdt? Want die is werkzaam met u en met jou voor Gods genade troon. En dan mag u het zijn en dan mag jij het zijn. Werkzaam met uw predikant en zijn gezin voor diezelfde troon van Gods genade. Tranen van liefde. Dat gaat voorop. En dan pas zeggen wat er allemaal mis is. Wat worden we dan toch op een rijke wijze vermaand, gemeente? Als er eerst tranen gevloeid zijn voor en aleer u of jij tot de orde geroepen wordt. Daar zit geen koud hart achter. Van ik zal het eens even zeggen zondagmorgen op de kansel. Ze zullen weten wat voor dominee ze hebben. Zo niet. Nee, dan is de dienaar al bij de Heere geweest. Heeft hij de nood al bij zijn God en koning gebracht. Nou gaan we ook begrijpen waarom er bij zoveel verdriet en pijn en moeite en verdrukking zo'n heerlijke lof en dankzegging doorklinkt in de tekstwoorden waarmee wij u aan deze gemeente willen verbinden. Nu mag gij het beleven. Eerst was het zo, vanwege de droefheid. En nu is het zo. Gij heft mij het hoofd omhoog en doet mij uw gunst aanschouwen. Gode zij dank, die ons altijd doet triomferen in Christus. Zo zet hij dan in. Er is er maar één die de lof en de dankzegging toekomt, te midden van alle strijd en verdrukking, en dat is God. Wat Paulus betreft ging het gewoon niet meer. Hij kon niet verder meer. Verslagenheid, machteloosheid, droefheid, rusteloosheid. Maar als Titus, zijn broeder, deze zeer blijde tijding bij hem brengt, gebruikt de Heilige Geest die woorden van Titus om de droefheid te veranderen in blijdschap. Gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijderij. Dat getuigenis van Titus geeft hem weer het rechte zicht op de dingen. Hij gelooft hoe God ook in Korintië de overwinning in Christus heeft behaald. En dan gebruikt hij het beeld van de triomftocht. Probeer dat voor je ogen te krijgen. Het is ontleend aan de oorlogsvoering van de Romeinen. Die met hun zegenwagens, met erop de generaal die de zegen behaald had en daaromheen zijn officieren die hem in die strijd ondersteund hebben. In juichstemming, in triomftocht komen ze binnen. En u ziet Paulus als het ware Christus op zo'n zegenwagen staan. En de dienaren die volop in de strijd gediend hebben, die lopen naast die zegenwagen. En nu hebben ze niet allemaal evenveel geleden van die strijd. Daar lopen erbij waar je het haast niet aan afziet. Maar er zijn er ook die gehavend zijn. Er zijn er ook die getekend zijn voor hun leven. En er zijn er ook gemeenten, en dat zijn er velen geweest in het verleden, die het met de dood hebben moeten bekopen. Jazeker, ze deelden in de overwinning van Christus. Maar wel als martelaar. En dan mochten ze met opgeheven hoofden naar huis gaan. Om eeuwig bij hem te wonen. Nou, prachtig. Zo even kende de geest van Paulus nog geen rust. Maar nu in die boodschap van Titus, de Heilige Geest zijn ogen opent, mag hij ineens zien dat Christus de strijd heeft gewonnen. Hij mag de koning zien in zijn overwinnende kracht. Gij Heer alleen, gij zijt verwinnaar in de strijd en geeft uw volk de zegen. Zo nou worden de dienaren van Christus in die zegen en in die triomftocht betrokken. Paulus zegt hier, God doet ons triomferen. En dan zo prachtig erbij in Christus. Wij hebben die triomf niet behaald. Hij heeft de triomf behaald. En wij mochten in die strijd meestrijden. En in Christus zijn we meer dan overwinnaars geworden. Paulus hoort erbij. Titus hoort erbij. Petrus hoort erbij. Johannes hoort erbij. Al Gods ware dienaar. En dan staat er die ons altijd doet triomferen in Christus. Dat is niet niks. Hij kan niet anders zeggen, want overwinning is overwinning. Daar kan niets meer aan afgedaan worden. De strijd is gewonnen. De triomf is behaald. De lippen van Christus hebben die onzagwekkende woorden gesproken. Op het kruishout van Golgotha. Je zou denken, daar verliest hij het. Daar verliest hij het. Want daar gaat hij sterven, daar gaat hij ten onder. Maar wat zegt hij? Voordat hij gaat sterven. En dat maakt de overwinning uit, gemeente. Tetelestai. Dat betekent het doel is bereikt. Het is volbracht. Dat werk is volmaakt door Christus. Vervuld. En dat wist hij. En vandaar dat hij het uitroept. Met een grote stem. Het is volbracht. En die boodschap moet u hier brengen. En mag ik brengen. En moeten alle dienstknechten van God brengen. De geur van die kennis, zo wordt daarover gesproken. In onze tekstwoorden. Die moet openbaar gemaakt worden. Aan alle plaatsen. Het is onze taak om die lieflijke geur van Christus te verspreiden. Want het gaat hier met name om de kracht van de evangelieprediking voor verloren zondaren. En dat altijd te doen aan alle plaatsen. De kennis openbaar maakt. de reuk zijner kennis. En dat is gemeente geen kennis met het hoofd. Dat is op zichzelf natuurlijk geweldig als wij veel bijbelkennis hebben en veel psalmen mee kunnen zingen en gezangen. Dat is prachtig. Maar daar gaat het hier niet om. Het gaat hier om de kennis met het hart. Mijn oude leermeester professor Quispel, die sprak dan niet over kennis, maar over kennissen. Die zetten er een eetje achter. Om die kennis, die bevindelijke kennis, die kennis met het hart te onderscheiden van die algemene verstandelijke kennis. Mag ik het zo zeggen? Wat is nou kennis? Dat is kennis die geheiligd is aan het hart. Dat is de kennis waardoor wij dat wat wij met het hoofd opnemen, vervolgens met het hart indrinken. Dat is geheiligde kennis. Misschien is het gebeurd onder het zingen van de psalmen, die twee psalmen, twee versen van psalm 108. Die woorden die ken je uit je hoofd en je zingt ze mee. En ineens mag dat gebeuren. Ga je ze meezingen met je hart. En daar is heel je wezen bij betrokken. Dat is een kennis die zich laat proeven en smaken. Die kennis is zoeter dan honing, ja dan honingzeem. Hart en zinnen worden erdoor gestreeld. Deze kennis, oh, die kan de ziel soms maken tot een gewaterde hof, niet waar? En de ogen tot een springader van tranen. En als dat zo leven mag, dan gaan we die geur van zijn kennis ook verspreiden. Hier en daar. Openbaar maakt, zegt Paulus, aan alle plaats. Dat is het liefste werk van de Heilige Geest. En dan gebruikt hij hele gewone mensen voor, zoals Paulus en Titus. Maar ook alle anderen die hij tot de dienst van zijn woord heeft geroepen. Daar gebruikt hij ook u voor en daar gebruikt hij mij voor. Maar gemeente, God laat die geur van zijn kennis niet alleen door predikanten verspreiden of door ouderlingen, maar ook door u of door jou. Want als die geur nou van de kennis van Christus vanmorgen tot je komt en je mag die geur opsnuiven. En het mag inderdaad een plaats hebben in je hart. Het mag je hart beroeren, aanraken. Het zet je in beweging. Dacht je dat je dan daar niet over zal spreken? Je zal het misschien niet met iedereen doen. Maar ik stel me zo voor dat je dan toch in ieder geval al iemand opzoekt waarvan je veronderstelt, die verstaat daar wat van. Want soms stoot je je neus wel eens. Als je zo vol bent van iets en dat je dat wil vertellen aan je naaste. En dat men er feitelijk niets van begrijpt of niet van horen wil. Of eraan voorbij gaat. Nou, om die teleurstelling te voorkomen, gaat dan eerst maar eens even praten met iemand. Die ook door diezelfde geest geleerd is. Om dan later in alle eenvoud het ook aan andere naasten te vertellen. En zie dan niet op jezelf. Nee, kijk eens. Wie er op die zegenwagen staat, zouden we hem niet in het oog houden. Bedenk eens hoe hij die overwinning heeft behaald in u en jouw leven. En mijn leven, denk er nou eens even over na. Hoe kwam hij binnen? Hoe werd hij overwinnaar over jouw hart? En over uw hart? antwoord geven in je binnenste. En dan zeg je, oh ja, toen en toen. Misschien weet je nog wel onder welke preek het gebeurde. Of toen je vader aan tafel een gedeelte voorlas uit de Heilige Schrift. Of dat je 's avonds niet kon slapen en dat je je dagboekje nog eens opensloeg. En daar ineens las. En nou spreek ik maar uit mijn eigen leven. Ik kon niet sterven. En ik wist als ik zou sterven, dan zou het een verloren zaak zijn. En daar worstelde ik mee. En ik grijp midden in de nacht mijn dagboekje. En daar staat zo geschreven. Ik zal niet sterven, maar leven. En ik zal de werken des Heren vertellen. De Heere heeft mij wel hard gekastijd, maar hij heeft mij aan de dood niet overgegeven. Zo spreekt de Heere. Of dat hij langzaam maar zeker overtuigt van de kracht van zijn woord. Nou, zo ging dat toch. Kijk eens naar die Paulus. Die gaat notabene met een strijdwagen naar Damascus. In de volle wapenrusting van Satan, van de grote tegenstander, tot de tanden toe bewapend. Maar voor de strijd kan losbarsten, voor die ook maar één vurige pijl heeft afgevuurd, heeft Christus hem geveld. En dan worden we niet allemaal als Paulus bekeerd, maar we worden wel geveld. Want vijanden worden met God verzoend. Ik heb het me wel eens gerealiseerd. Ach, je kunt er maar over stamelen. Dat Christus geen natuurlijke vrienden heeft. Christus heeft alleen maar vijand. Er is geen sterveling in de wereld die van nature zegt, wat is de Heer Jezus toch een aardige man. Ik zou wel bevriend met hem willen zijn. Nee, we haten hem met een dodelijke haat. Dat is het vertrekpunt hoor. Stap daar nooit overheen. Vijanden worden met God verzoend. God bekeert geen lieve mensen. Goddelozen worden gerechtvaardigd om niet door de dood zijn zoons. Zo wordt Paulus geveld. Christus heeft geen vrienden, maar hij maakt. En dan, ja, dan kunnen we het. Dan kunnen we het zingen. Met heel ons hart. Welke vriend is onze Jezus? Maar dan begrijp je, dat krijgt dan een lading. Als je als een vijand met hem verzoend geworden bent. En hij onderhoudt die vriendschap door zijn liefde. Daar komt nooit geen eind meer aan, gemeente. Wat een troost, hè. Eenmaal een vriend van Jezus, altijd een vriend van Jezus. Nou, nou mogen wij als dienaren van Christus de reuk van zijn kennis openbaar maken. Paulus heeft dat gedaan. Silas heeft dat gedaan. Titus heeft dat gedaan. Dominee van Kampen mag dat hier gaan doen in Rotterdam. En ik mag het doen door heel Nederland. En nou ga ik u een vraag stellen. Is er een heerlijker werk denkbaar dan de reuk van de kennis van Christus openbaar te maken? Nee. Kijk nou. U hebt het allemaal gezien. Bij de gratie van de prediking leven. Toch? Gemeente, dit is ons leven. Dat is niet uit onszelf. Een vijand. Maar nu een vriend geworden. Door Christus. Door zijn bloed aan hem verbonden. Voor eeuwig. Nooit zal hij meer laten varen het werk van zijn hand. En nou, ja, waar deze geur verspreid wordt, die kennis van Christus, daar valt een scheiding, gemeente. Die geur is natuurlijk het beste van het beste. Het is een welriekende geur. Wij zijn, zegt Paulus, voor God een goede reuk van Christus. En dan zegt hij erachter in hen die zalig worden en in hen die verloren gaan. En dan staat hier in beide gevallen een tegenwoordig deelwoord. Letterlijk staat er de zalig wordenden en de verloren gaanden. Dat wil zeggen dat er zich een proces aan het voltrekken is, zowel in de zalig wordenden als in de verloren gaanden. Paulus ziet dat als een proces aan zich voorbij gaan. En dan spreekt Paulus eerst over de dood. En dan staat daar geen koude, kille toeschouwer. Nee, dan staat daar tot in het diepst van zijn ziel bewogen prediker. Die de kennis van Christus verspreidt als een reuk. Als een goede reuk. Maar nou staat er deze wel een reuk des doods ten dode. Je zou het kunnen vertalen een stank uit de dood tot de dood. Dus dat heerlijke evangelie wat u nou mag horen. Dat komt dan tot de hoorders als een leklucht. Nou, u hebt het allemaal wel eens gezien, als er ergens lijken liggen, dan doet men kapjes voor de neus. Het is niet te harden. Nou, zegt Paulus, zo is nou het evangelie voor degene die vijandig staan tegenover Christus. Een leklucht. Want het evangelie is een dwaasheid. Voor de Griek, dat is voor de heidenen een ergernis, voor de Jood. Men wil er niets van weten, niets van horen. Nou, als je zo tegenover dat evangelie blijft staan, als je het als een lijklucht afwijst en zegt, ik moet er niks van hebben. Dan is het een doodslucht voor je, die inderdaad alleen maar voor u bestemd is, omdat de eeuwige dood erop volgt. Het is te verschrikkelijk om te vermelden. Maar dat is de ene kant van de zaak. En dan gaat Paulus spreken over die lieflijke geur. Die welriekende geur. Daar krijgen we maar nooit genoeg van. En dat blijkt uit het feit dat we die geur gaan verspreiden. Paulus doet dat. En wij doen dat. En u, als u die geur opgesnoven hebt, doet dat ook. En wat zegt Paulus dan ineens? Wie is tot deze dingen bekwaam? Wie is er nou geschikt om de geur van Christus te verspreiden? Paulus is diep onder de indruk gekomen van de positie die God hem heeft gegeven. Hij ziet zich lopen naast de zegenwagen van Christus. Hij ziet zich als instrument in de handen van Christus om op alle tijden, alle plaatsen die lieflijke geur van dat woord te verspreiden. En hij ziet ook die tweede uitwerking, dood en leven. En dan komt het geweldige gewicht van de prediking op hem af. En dan zegt hij, wie is tot deze dingen bekwaam? Ja, die vijand hebben eigenlijk maar gelijk dat hij een middelmatige prediker is. Wat stelt hij voor? Alleen. Dat wordt niet gezegd door vrienden. Maar dat wordt gezegd door die vijandige dwaalleraars. Die het zo goed getroffen hadden met hun eigen prediking. Die hebben zich nooit afgevraagd wie is tot deze dingen bekwaam. En die zeiden, wij zijn bekwaam om het evangelie te preken. Wij hebben kennis. Die Paulus is feitelijk maar een krullenjongen als het erop aankomt. Denk dat deze predikers zijn uitgestorven. Predikers die het zo goed met zichzelf getroffen hebben. Gemeente, het is een bijzondere zegen. Wanneer de Heer zijn knecht laat sterven aan hun hoogmoed. Want achter de begeerte om dat woord te preken, gaat zo makkelijk de begeerte schuil naar het eigen succes. Achter de schone schijn van een nederig hart gaat zo vaak de behoefte schuil om als prediker vooral geroemd te worden. Als even kan al in de consistorie. Ook een les, broeders. Zeg nooit tegen een dominee, wat heb je mooi gepreekt. Zeg tegen hem, wat rijk, dat de Heer Jezus Christus tot ons kwam. En dat zijn lippen vol waren van genade. En ik heb al die woorden van zijn lippen, als het ware opgegeten. Dan wordt Christus verheerlijkt. Wij zijn slechts instrumenten, zegt Luther. Slechts instrumenten. Niet meer dan dat. Een hamer zegt toch niet tegen de timmerman, wat kan ik geweldig goed timmeren? Nou staat hij hier. Zo lopen wij niet als velen van u met het woord van God te koop. Kijk, dat was met die dwaalleraars het geval. Het was om hun eigen zakken vullen te doen. Nee, zegt Paulus, het is voor mij geen koophandel. Ik ben niet voor mezelf begonnen. Nee, hij die mij tot deze bediening geroepen heeft, die is getrouw. Hij heeft mij de oprechtheid gegeven om het woord van God te preken. Uit oprechtheid wil zeggen met de meest zuivere bedoelingen. Zoals Paulus preekt kan het volle daglicht verdragen. Zijn beweegredenen zijn zuiver, zijn bedoelingen zijn zuiver. Het gaat hem in de eerste plaats niet om dat wat hij bereikt. Dat is ook een geweldige les. Het gaat er in de eerste plaats niet om wat wij bereiken. Maar het gaat er in de eerste plaats om waaruit wij werken. Uit welke geest komt het? En als dat nou uit oprechtheid van het hart mag zijn, wat ligt het dan zuiver, nietwaar? Want dan staat er als uit God. Als uit God. Zo zuiver. En dan ook nog in de tegenwoordigheid van God. Voor Gods aangezicht altijd beseft dat we zo staan. En dan ook nog spreken wij het in Christus. Je ziet wel dat hier alles gaat om de ere Gods. Paulus mag alleen maar meehelpen. De woorden komen uit God. En hij spreekt niet eigen woorden, maar hij spreekt Gods woorden. En En dan ook nog spreekt hij voor het aangezicht van God. En dan ook nog, hij spreekt het in Christus. Dus alles wat hij zegt wordt bedekt door de kruisvlag van Jezus Christus. En zo is hij overwinnaar. Want wij weten dat het kruis niet het laatste woord heeft gehad. Nee, het staat wel symbool. Maar hij is opgestaan uit de doden en hij is ten hemel gevaren. En nou mogen wij als dienaar die specifieke geur verspreiden. De geur van het kruis, de geur van de opstanding en de geur van de hemelvaart. Zo is het Paulus overkomen. Deze is mijn uitverkoren vat. En hij heeft zich helemaal aan de Heere Jezus overgegeven. Geliefde broeder van Kampen. God weet wat er tussen u en tussen de Heere gebeurd is. U weet hoe u in zijn dienst bent gekomen. U weet ook hoe u naar Rotterdam bent gekomen. En nu is hij er voor u. We hebben u gewezen op de triomftocht. Het is een gewonnen strijd. U bent er voor hem. En hij is er voor u. En u bent er voor zijn gemeente. Want de gemeente maakt deel uit van het lichaam van Christus. En dan mag u dat lichaam waartoe u zelf ook behoort, met het beste van het beste verzorgen. De reuk van zijn kennis openbaar maken. Op de kansel en aan de huizen. Nou, die hele specifieke geur gaat u vanmiddag al verbreiden. En daar mag u door mee doorgaan, zolang als God het geeft. Dus, de opdracht luidt, verspreid de geur van de kennis van Christus. Maak dat openbaar op alle plaatsen en altijd. Christus is het waard en zijn gemeente heeft het brood nodig. Amen. Zingen wij Psalm 133 vers 2. Die liefde geur moet tot liefde nopen. Thank you. Gemeente, gaan we nu over tot de bevestiging van dominee van Kampen in de gemeente van Rotterdam-Zuid. En we lezen het formulier dat daarvoor is. Geliefde broeders, het is u bekend hoe wij de naam van onze medebroeder Marijnus Matthäus van Kampen hier tegenwoordig openlijk voorgesteld hebben om te vernemen of iemand wat had, het zij zijn leer of zijn leven aangaande, waarom hij niet zou mogen bevestigd worden in de dienst des woords. Het is nu al zo dat voor ons niemand is verschenen die iets wettigs heeft ingebracht tegen zijn persoon, waarom wij nu in de naam van de Heere zullen overgaan tot zijn bevestiging. Daartoe zult gij, Marijnus Matthäus van Kampen en allen die hier tegenwoordig zijn, voor alles aanhoren uit het woord van God een korte verklaring van de inzetting en het ambt van de herders of dienaren des woords. Dit woord leert ons allereerst dat God, onze hemelse Vader, willende uit het verdorven menselijk geslacht de gemeente roepen en vergaderen ten eeuwige leven, door een bijzondere genade daartoe gebruikt de dienst van mensen. Hierom zegt Paulus dat de Heere Christus gegeven heeft sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten, sommigen tot herders en leraars, tot volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing van het lichaam van Christus. Daar zien wij dat de heilige apostel onder andere zegt dat het herdersambt is een instelling van Christus. Wat nu dit heilig ambt meebrengt, kunnen we gemakkelijk uit de naam zelf afleiden, want gelijk het werk van een gewone herder is een kudde die hem toevertrouwd is te weiden, te leiden, voor te staan en te regeren, alzo gaat het ook toe met deze geestelijke herders die gesteld zijn over de gemeente die God roept tot een zaligheid en houdt ze voor schapen zijner weide. Nu is de weide waarmee deze schapen gewijd worden niet anders dan de verkondiging van het goddelijk woord, met de aanklevende bediening van gebeden en van de heilige sacramenten. Hetzelfde woord van God is ook de staf waarmee deze kudde geleid en geregeerd wordt. Uit dit alles blijkt dat het ambt der herders of dienaren des woords is. Ten eerste, dat zij des Heeren woord door de schriften der profeten en apostelen geopenbaard, grondig en naar waarheid aan hun volk zullen voordragen en het toe-eigenen zo het algemeen als in het bijzonder tot nuttigheid der toehoorders met onderwijzen, vermanen, vertroosten en bestraffen naar eens ieders behoefte, verkondigende de bekering tot God en de verzoening met hem door het geloof in Christus, en weerleggende met de heilige schrift alle dwalingen en ketterijen die tegen de zuivere leer strijden. Dit alles wordt ons duidelijk te kennen gegeven in de heilige schrift, want apostel Paulus zegt dat deze arbeid in het woord, en elders leert hij dat zulks moet geschieden naar de mate of regel des geloofs. Hij schrijft ook dat een herder het getrouwe of oprechte woord dat naar de leer is vast moet houden en recht snijden. Insgelijks die profeteert, dat is Gods woord predikt, spreekt de mensen stichting, vermaning en vertroosting. Op een andere plaats stelt hij zichzelf van herders ten voorbeeld, verklarende dat hij in het openbaar en bij de huizen geleerd en betuigd heeft de bekering tot God en het geloof in Jezus Christus. Maar in zonderheid hebben wij een zuiver beschrijving van het ambt van een dienaar van het evangelie, waar de apostel al dus spreekt. Al deze dingen zijn uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus, en ons, namelijk de apostelen en herders, de bediening der verzoening gegeven heeft. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonde hun toerekenende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn we dan gezanten of ambassadeurs van Christus wegen, alsof God door ons baarde, wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Wat betreft de wederlegging der onzuivere leer, zegt dezelfde apostel, dat een dienaar aan het getrouwe woord dat naar de leer is, vast moet houden, om de tegensprekers te wederleggen en de mond te stoppen. Ten tweede is het ander herders de openbare aanroeping van Gods naam te doen vanwege de hele gemeente. Want hetgeen de apostelen zeggen, wij zullen volharden in het gebed en in de bediening des woords, dat hebben deze herders met de apostelen gemeen. Met het oog hierop spreekt de heilige Paulus tot Timotheus aldus: ik vermaan dan voor alle dingen dat gedaan worden smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggen voor alle mensen, voor koningen en allen die in hoogheid zijn. Ten derde is hun plicht de sacramenten uit te reiken die de Heer heeft ingesteld tot zegelen van zijn genade, gelijk blijkt uit het bevel aan de apostelen door Christus gegeven en aan de herders ook toekomende: doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Insgelijks heeft hij bij de inzetting van het avondmaal gesproken: doe dat tot mijn gedachtenis. Ten laatste is het werk van de dienaren des woords de gemeente Gods in goede tucht te houden en te regeren op zulke wijze als de Heere geordineerd heeft. Want Christus, gesproken hebbende van de christelijke straf, zegt tot zijn apostelen aldus: al wat ge op de aarde binden zult, zal gebonden wezen in de hemel. En Paulus wil dat de dienaars hun eigen huis wel weten te regeren, omdat ze anders voor de gemeente Gods geen zorg dragen, noch die regeren kunnen. Dit is de oorzaak waarom de herders in de schrift genoemd worden huisverzorgers Gods en bisschoppen, dat is opzieners en wachters, omdat zij opzicht hebben over het huis van God waarin zij verkeren, opdat daar alles met goede orde en eerlijk mogen toegaan, en dat met de sleutelen van het hemelrijk die hun toevertrouwd zijn ontsluiting en toesluiting gedaan worden volgens de last hun van God gegeven. Maar daarbij dragen zij met grote nauwgezetheid zorg dat de noden, zorgen en geheimen van de schapen en de kudde bij hen veilig zijn en worden behartigd als waren het hun eigen noden, zorgen en geheimen. Daar ze alleen Jezus Christus, de goede herder, en hun als zijn dienaren toevertrouwd zijn. Uit deze dingen kan men zien welk een heerlijk het herdersambt is, na de maal zo grote dingen daardoor uitgericht worden. Ja, hoe gans noodzakelijk dit ambt is om de mensen tot zaligheid te brengen. Dit is ook de oorzaak waarom de Heere wil dat zulk een ambt altijd zal blijven. Want al dus spreekt Christus zijn apostelen uitzendende tot de heilige bediening: ziet, ik ben met u al de dagen tot de voleinding der wereld. En waar men ziet dat het zijn wil is dat deze heilige dienst, want de personen die hij hier aanspreekt, konden niet leven tot de voleinding der wereld, door alle tijden op aarde onderhouden worden. En hierom vermaant Paulus Timotheus hetgeen hij van hem gehoord had toe te vertrouwen aan getrouwe mensen die bekwaam zijn om anderen te leren, gelijk hij ook overeenkomstig deze opdracht Titus hem aangesteld hebbende tot een herder verder beveelt van stad tot stad ouderlingen en opzieners te stellen. Aangezien wij om deze dienst in de kerk van God onderhouden thans een nieuwe dienaar van het woord bevestigen en nu genoeg van het ander zodanige gesproken is, zo zult gij Marijnus Matthäus van Kampen opstaan. En antwoorden op hetgeen u voorgehouden zal worden, opdat een ieder mogen horen dat gij gezind zijt de voorgeschreven dienst, zoals het behoorlijk is, te aanvaarden. Ten eerste vraag ik u of gij in uw hart overtuigd zijt dat gij wettig door Gods gemeente, mits dien door God zelf, tot deze heilige dienst geroepen zijt. Ten tweede of gij de schriften van het Oude en Nieuwe Testament houdt voor het enige woord van God en de volkomen leer der zaligheid en alle leringen verwerpt die daartegen strijden. Ten derde, of gij belooft uw ambt, gelijk dit hier beschreven is, volgens deze leer getrouw te bedienen, uw lering te versieren met een godzalig leven, en geheim te houden datgene wat bij de uitoefening van uw ambt vertrouwelijk te uwer kennis is gekomen, u onderwerpende aan de kerkelijke vermaning volgens de orde der kerk, indien gij in leer of leven u kwam te ontgaan, voor God en deze zijn heilige gemeente, Marijnus Matthäus van Kampen, wat is daarop uw antwoord?
Ja, ik van ganse harte.
God, onze hemelse Vader, verbinde u aan deze gemeente en verlichte u door zijn heilige geest, opdat gij moogt arbeiden tot verheerlijking van zijn naam en tot verbreiding van het rijk van Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heere. Amen. Gemeente zingen wij, dominee van Kampen, staande toe dat Heere zegen op u daalt. Zo hebt dan nu, geliefde broeder en mededienaar in Christus, acht op uzelf en op de gehele kudde waarover u de Heilige Geest tot een opziener gesteld heeft, om de gemeente van God te wijden, welke hij verkregen heeft door het bloed van zijn eigen Zoon. Heb Christus lief en wijd zijn schapen, hebben de opzicht daarover niet uit dwang, maar gewillig, niet uit vuil gewin, maar met een volvaardig gemoed, niet als heerschappij voerende over het erfdeel des Heren, maar als een voorbeeld van de kudde. Wees een voorbeeld voor de gelovigen, in het woord, in de wandel, in de liefde, in de geest, in geloof, in reinheid. Houd aan in het lezen, vermanen en leren, en verzuim de gaven niet u gegeven is. Bedenk deze dingen, wees hierin bezig, opdat u toenemen in alles openbaar zij. Heb acht op de leer en volhard daarin. Leid geduldig alle lijden verdrukkend als een goed krijgsknecht van Christus. Deze dingen doende zult gij uzelf behouden en die u horen. En als de overste herder verschenen zal zijn, zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen. U mag gaan zitten. En gij ook, geliefde christenen, ontvang deze dienaar in de Heere met alle blijdschap en houd hem in grote waarde. Gedenk dat God zelf u door hem aanspreekt en bidt. Neem dan het woord aan, hetwelk hij u volgens de Heilige Schrift zal verkondigen. Niet als een mensenwoord, maar gelijk het in waarheid is, als Gods woord. Laat u lieflijk en aangenaam zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen, die het goede boodschappen. Wees uw voorgangers gehoorzaam, want ze waken voor uw zielen, als die rekenschap geven zullen, opdat zij dat doen mogen met vreugde en niet alzend, want dat is u niet nuttig. Dit doende, zal het geschieden dat de vrede God zal komen in uw huizen. En dat gij die deze aanneemt als profeet, een profetenloon zult ontvangen. En door zijn woord in Christus gelovende, door Christus zult beërven het eeuwige leven. Laat ons samen danken en bidden. Barmhartige Vader, wij danken u dat het u belieft dat het verloren menselijk geslacht door de dienst van mensen u te vergaderen gemeente ter eeuwige leven en dat ge de kerk hier ter plaatse nog zo genadig voorzien hebt met een getrouwd dienaar. Wij bidden u, wil hem door uw geest hoe langer hoe bekwamer maken tot de dienst waartoe gij hem bestemd en geroepen hebt. Hem openende het verstand om de heilige schrift te verstaan en hem spraakgevende tot opening van zijn mond om met vrijmoedigheid de verborgenheden van het evangelie te kennen te geven en uit te reiken. Begiftigt hem met wijsheid en dapperheid om het volk waarover hij gesteld is recht te regeren en in christelijke vrede te onderhouden. Opdat uw kerk onder zijn bediening en door zijn goede voortgang toenemen in menigte en in deugd. Verleen hem kloekmoedigheid in alle voorvallende moeiten en zwarigheden die hem in zijn dienst zullen ontmoeten. Opdat hij door de troost van uw geest gesterkt zijnde en ten einde toestand vastig blijvende met de getrouwe dienstrecht ontvangen worden in de vreugde zijns Heren. Wil ook aan dit volk, aan deze gemeente uw genade verlenen, dat ze zich naar behoren gedragen jegens hun herder, hem erkennende als van u gezonden, zijn leer aannemende met alle eerbied en aan zijn vermaning zich onderwerpen, opdat zij door zijn woord in Christus gelovend het eeuwige leven deelachtig mogen worden. Verhoor ons, onze Vader, door de lieve Zoon, die ons al dus heeft leren bidden, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want u is het koninkrijk en de en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Zingen wij tenslotte gemeente van Psalm 30, de versen 3 en 8. Psalm zingt: Gods gunst genoten geeft, geeft lof de Heer die eeuwig leeft. Gemeente, gaat heen in vrede onder de zegen van de Heer. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen. Thank you.